Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verkeersveiligheidspraat, de podcast van SWOF. Vandaag gaan we het hebben over rijopleidingen. En dat doe ik met Michelle Orgi en met mijn vaste gast Saskia de Kraan. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Michelle, jij bent van achtergrond onderwijskundige en je hebt meegewerkt aan het onderzoek van SWOF naar de rijopleidingen. Met de belangrijkste vraag eigenlijk: hoe moet de rijopleiding B er idealiter uitzien?
Ja, dat klopt.
Want zoals hij er nu uitziet, wat houdt hij vooral in?
Nou ja, momenteel zie je dat er eigenlijk vooral aandacht is voor de basale vaardigheden. En daarmee bedoel ik de voertuigbediening, beheersing eigenlijk daarvan. En het kennen van de verkeersregels. Maar dat er vrijwel geen tot minder aandacht is voor de hogere ordevaardigheden. En onder die hogere ordevaardigheden verstaan we zelfinzicht, motivatie, sociale weerbaarheid, inzicht in risicofactoren en die kunnen beheersen en gevaarherkenning.
En die zou je dus idealiter in de rijopleiding willen stoppen?
Ja, idealiter zou je in ieder geval waar kan aandacht willen besteden aan die vaardigheden. Uh-huh.
Ik zou er graag aan willen toevoegen dat we niet precies weten wat er op dit moment in de rijopleidingen aan bod komt. Er is in Nederland geen nationaal curriculum of bijvoorbeeld een lijst met onderwerpen die behandeld moeten worden. En wij kennen instructeurs die heel serieus bezig zijn met het opleiden van veilige automobilisten. En die ook veel aandacht besteden aan hogere ordevaardigheden. Maar er zijn ook opleiders die kandidaten alleen maar klaarstomen voor het rijexamen. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de aanbieders van theoriecursussen die echt gericht zijn op het leren van een trucje. En wij gaan ervan uit dat onderdelen die geëxamineerd worden, dat die in ieder geval aan bod komen in de rijopleiding. En bij dat examen ligt de nadruk inderdaad nog steeds op basale vaardigheden.
Saskia, de rijopleiding zoals die nu is, niet alleen in Nederland, maar ik denk wereldwijd wel, maar dat zou jij misschien kunnen toelichten. Daarvan weten we eigenlijk helemaal niet of hoe groot het effect ervan is op de verkeersveiligheid, hè? Of moet ik het omgekeerd zeggen? Het heeft geen effect op de verkeersveiligheid.
Nee, we kunnen nooit vaststellen of iets geen effect heeft. We weten wel dat er geen effect is vastgesteld in onderzoek. Dus er is weinig evidentie dat het echt werkt.
En met effect bedoelen we dan?
Dat het ongevallen bespaart. Er kunnen natuurlijk wel studies gedaan worden dat je verschillende examens en trainingen met elkaar vergelijkt. En dan zie je dat het rijgedrag wel verandert. Maar of het echt ongevallen voorkomt, weten we niet. En dat is ook heel lastig te onderzoeken. Want je kan natuurlijk nooit een onderzoeksopzet bedenken waarbij je mensen die niet slagen voor het examen of die geen rijopleiding hebben gehad de weg op laten en dan onderzoeksrisico of ongevalrisico vergelijken. Dat mag natuurlijk niet. Iedereen die op de Nederlandse weg rijdt is geslaagd en ze hebben bijna allemaal een rijopleiding gevolgd.
Ja, want dat schiet me nu ineens te binnen. Je moet een examen doen voor je rijbewijs, logisch. Maar een rijopleiding volgen is niet verplicht, hè? Je mag dus ook zo blanco een examen aanvragen.
Ja, dat klopt. Wat wel verplicht is, als je les krijgt, moet het bij een gecertificeerd rijopleider zijn. Maar je hoeft geen rijopleiding te volgen. En ook in Nederland, we hebben vrijheid van onderwijs. Er is niets geregeld over wat er dan in zo'n rijopleiding aan bod moet komen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, maar we hoorden het net al, hè? Hij is vooral examengericht. Hij is vooral gericht op voertuigbeheersing, verkeersregelkennis. En Michelle, jij komt nu met de suggestie om ook de hogere ordevaardigheden erin te stoppen.
Ja.
Over welke vaardigheden hebben we dan?
Zoals ik net benoemde, heb je bijvoorbeeld zelfinzicht. Dat heeft te maken met een stukje kennis van hoe jij handelt in bepaalde situaties. En dat je weet hoe je dat kan aanpassen aan bepaalde situaties. Je hebt ook sociale weerbaarheid, dus dat is de omgang met bijvoorbeeld peergenoten, dus groepsdruk. Ben je daartegen bestend of niet? Je hebt inzicht in risicofactoren, dus welke factoren dragen bij aan gevaarlijke situaties, maar ook gevaarherkenning. En dat is dus, herken jij die situaties en kan je erop anticiperen?
En hoe moet je zoiets dan opnemen in de huidige rijopleidingen?
Nou ja, bij zelfinzicht zou je idealiter willen dat dat vanaf het begin af aan gebeurt. Het blijkt vanuit onderzoek binnen de didactiek dat het helpt om reflectie toe te passen. Dus dat helpt je ook weer bij het leerproces zelf. Dus idealiter zou je willen dat na een autorit er eigenlijk even wordt stilgestaan bij die autorit. En dat de instructeur vraagt van: goh, wat hebben we gedaan? Wat vond je ervan? Hoe ging het? wat kon anders en hoe gaan we dat de volgende keer aanpakken. En dat dat zich eigenlijk elke keer herhaalt. En dat betekent dus eigenlijk ook dat er ruimte is voor fouten maken. Dat is wel essentieel daarbij. Verder voor bijvoorbeeld sociale weerbaarheid weten we dat jongeren gevoelig zijn voor invloeden van leeftijdsgenoten. En nou blijkt dat met name bredere aanpakken, dus zoals weerbaarheidstrainingen op school, effectief kunnen zijn in, of dat ze eigenlijk ook zich kunnen vertalen naar het rijden in de auto. Dus daar pleiten we eigenlijk voor een wat bredere aanpak. Maar is het wel belangrijk dat er tijdens een rijles, dat er wel ruimte is voor het bespreken van situaties die ermee te maken hebben. En dat ook leerlingen zelf keuzes laten maken, daarbij aan kan bijdragen dat zij wat sterker in hun schoenen gaan staan.
Oké. Saskia, je hebt het rapport ook gelezen.
Mm-hmm.
Herkende je er veel in?
Ja.
Of verbaast het je misschien wel?
Nou, het bevestigt wat we al weten, maar het gaat veel verder. We weten namelijk dat hoge orde vaardigheden belangrijk zijn voor ongevalsrisico. En dat is ook een beetje het gekke wat wij in de hele wereld hebben ingericht. Hè. We examineren voertuigbeheersing en regelkennis. Maar als je kijkt naar ongevallen, zijn dat bijna nooit de factoren die het meest bijdragen. Maar de hoge orde vaardigheden die dragen wel bij aan ongevalsrisico, maar die examineren we weer niet, omdat het heel lastig te examineren is. En omdat we in Nederland dan dat systeem hebben dat we, ja, rijopleiding is vrij, mag je vrij invullen, komt het ook niet in de rijopleiding voor. Dus wat ik in dit rapport heel, heel interessant vond, dat het veel concreter ingaat op hoe je dat dan in die rijopleiding vorm moet geven.
Ja. De manier waarop je dat, die hogere orde vaardigheden dan wil bijbrengen, dat hele leerproces, zeg maar, dat is niet nieuw. Hè? Dat is in andere sectoren ook al beproefd, toch?
Ja, klopt. Ja, wij hebben nu bijvoorbeeld gekeken naar een model wat binnen de zorg wordt toegepast. En bij dat model heb je eigenlijk 5 belangrijke componenten die daarin terugkomen. Zo heb je hele leertaken die worden aangeboden. En als je zou kijken naar de rijopleiding, zouden dat dus hele autoritten zijn. Want autorijden is complex en daar heb je kennis voor nodig. Je hebt er vaardigheden voor nodig, maar ook een bepaalde attitude. Dus die komen samen in een hele leertaak. Dus dat is 1 van de componenten. Verder heb je ook dat er wordt gewerkt met verschillende complexiteitsniveaus. Die oplopen van simpel naar moeilijker. En binnen zo'n niveau heb je dus verschillende autoritten. Daarnaast is het belangrijk dat instructeurs in dit geval dan feedback verschaffen. En dat heet dan just-in-time feedback. En dat houdt in dat zodra een leerling een fout maakt, dat die fout gemaakt mag worden, maar dat daarna wel op correctieve en positieve wijze feedback wordt verschaft van hoe ze dat eigenlijk zouden moeten doen en zouden kunnen aanpakken, zodat ze bewust zijn van wat ze eigenlijk verkeerd hebben gedaan. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om onderdelen die extra oefening vragen apart te oefenen. En dat zijn dan deeltaakoefeningen. Maar het is daarbij wel heel erg belangrijk dat die oefeningen daarnaast ook nog in de hele taak worden geoefend. Dus je wil dat het niet wordt gezien als een losstaand of als een losstaand deel, maar dat het geïntegreerd wordt in het hele geheel. En wat ook een opvallend iets is bij dit model, is dat er sprake is van portfolio leren. Er wordt dus gekeken naar de ontwikkeling van een leerling en niet alleen naar 1 bepaald toetsmoment. Dus eigenlijk dat examengestuurde karakter wat je net zei, dat hebben zij eigenlijk losgelaten daar, ja. Zo.
Het lijkt me, als ik het allemaal zo beluister, het lijkt me dat dit niet echt past in wat je nu vaak ziet. Haal je rijbewijs in 10 dagen. Daar heb je wat langer voor nodig, denk je niet?
Nee, ja, zeker inhakend op dat volgen van een ontwikkeling van iemand. Ja, dat is lastig te doen in 10 dagen. En we hebben te maken met een best wel complexe vaardigheid. Er komt heel veel bij kijken bij autorijden. Ja, dat in een heel kort tijdbestek aanleren lijkt mij vrijwel onmogelijk. Mm-hmm. Dus ik zou zeker pleiten voor dit voor een langere periode aanbieden.
Ja. Saskia, ik zei net in het begin dat het hoge risico bij jonge beginnende bestuurders, dat ook wordt veroorzaakt door dat zij gebrek aan ervaring hebben. Kunnen we al iets zeggen over in hoeverre het aanleren van hogere ordevaardigheden het gebrek aan ervaring compenseert?
Ja, nou, jonge automobilisten hebben eigenlijk twee nadelen. Ze zijn jong, dus er zijn leeftijdsgebonden factoren die het risico verhogen. En ze hebben weinig ervaring. We zien wel dat het opdoen van ervaring meer bijdraagt aan het veiliger gaan rijden dan die leeftijd. Dus je kan er echt wel een versnelling in bewerkstelligen. We moeten denk ik wel realistisch zijn in hoeveel herhaalbaar is met een rijopleiding. Hè? Want goede vaardigheden is wel een voorwaarde voor veilig rijden. En ook hoge orde vaardigheden is een voorwaarde, maar het is geen garantie. Mm-hmm. Hè? Bij de rijopleiding en examen testen we vooral wat mensen kunnen, maar niet wat ze daadwerkelijk gaan doen later op de weg. Dus wat dat betreft zijn de effecten die je met een rijopleiding kan bereiken wel beperkt. En dat draagt waarschijnlijk ook bij dat we er geen evidentie voor hebben kunnen vinden. Mm-hmm.
Maar jij hebt in het verleden, kan ik me herinneren, een onderzoek gedaan naar het effect van aanvullende trainingen, gevaarherkenningstrainingen. Die hadden wel een effect. Gingen die ook in op hogere ordevaardigheden? Dat was onder motorrijders, staat me bij.
Ja. Ik heb ook nog onderzoek gedaan naar slipcursussen en aanvullende training voor jonge
uitgevoerders.
Oké, leuk. Ja, ook voor motorrijders hebben we daar onderzoek naar gedaan. En we gingen er heel sceptisch in hoor, want we zijn bekend met de beperkingen van rijopleiding. En wij hebben motorrijders die al een tijdje hun rijbewijs hadden, hebben met ritten in het verkeer en feedback. Dus het lijkt heel erg veel op wat jij hier vertelt. Hebben we aanvullend getraind. En het bleek dat ze daarna daadwerkelijk veiliger zijn gaan rijden. Dus we waren echt blij verrast. Mm-hmm. En dat laat wat ons betreft zien dat er echt potentie is. Er zit wel weer een maar aan. Dit was echt een vrijwillige cursus. Ja. Waarbij mensen, de motorrijders, echt heel erg gemotiveerd waren om te luisteren en het ook beter te doen. Dat is weer dat onderscheid. Je kan mensen wel zorgen dat ze iets kunnen. Maar het is veel lastiger om te zorgen dat ze het ook daadwerkelijk toepassen in het verkeer.
Maar die training die jij hebt bestudeerd, die volgde dus op de reguliere rijopleiding die motorrijders hebben gehad. Als ik Michelle zo beluister, dan is het dus veel voor te zeggen om dat gewoon met elkaar te integreren.
Ja, als ik Michelle beluister, denk ik dat de tijdspanne vergroot moet worden. Dat je eigenlijk voordat je aan je rijopleiding begint, al begint met dat zelfinzicht. Dat is het startpunt. En daarnaast kan je, als je leert rijden, en zelfs in het natraject, kan je veel meer doen aan de risico-inschatting.
Michelle, jij schrijft in het rapport ook over meerdere oefenmomenten, zal ik maar zeggen. Niet alleen maar de tijd dat je naast je instructeur in de auto zit en aan het rijden bent, maar dat je ook buiten de rijlessen om veel kunt oefenen als leerling. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, het kan op verschillende manieren. Je kan denken aan hoe online middelen kunnen bijdragen daaraan. Zo zou je online modules kunnen creëren die in ieder geval de kennis verschaffen, waarna je vervolgens tijdens de les de tijd hebt om te oefenen. En daarbij is ook weer belangrijk dat de tijd en de ervaring opdoen gepaard gaat samen. Dus vandaar het langere tijdsbestek. Verder zou je ook gebruik kunnen maken van simulatoren, maar daar zit natuurlijk wel een kanttekening aan dat de simulatoren zoals die momenteel er zijn nog niet die volledige ervaring kunnen geven van bijvoorbeeld het schakelen in een auto. Dus echt in details, die fidelity daarvan is nog niet wat het eigenlijk zou moeten zijn. Wil je daar echt de handelingen in gaan verrichten, maar je zou een simulator wel kunnen inzetten voor het manipuleren van bepaalde omstandigheden. Dus bijvoorbeeld, of situaties. Dus het rijden in het donker bijvoorbeeld, of het rijden met mist. Dus dat zijn wel manieren waarop je ook buiten de rijlessen om misschien nog zou kunnen oefenen.
Ja, ik heb het rapport gelezen en hartstikke interessant. Maar ik heb ook een dochter thuis zitten die ook rijles wil gaan volgen. En tegen wie ik heb gezegd, nou weet je, dan betaal ik de helft van je rijlessen. Maar als het gaat zoals jij dat nu allemaal beschrijft, dan zal dat ook wat betekenen voor de prijs van de rijlessen.
Ja.
Wat ik al zei, zo'n pakket van 10 dagen, dat gaat niet meer worden. De rijlessen worden langer. Rijsimulatoren ga je toepassen. Online middelen ga je toepassen. Dat zal de prijs toch wel wat verhogen, denk ik.
Ja, klopt.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om het dan goed te monitoren of het ook echt veel oplevert. Als je de prijs fors verhoogt, dan wil je ook dat de baten, veiligere automobilisten, ook fors beter worden.
Ja. En hoe komen we daarachter?
Ja, dan zou je moeten evalueren, onderzoek blijven doen. En bijvoorbeeld als we een nieuw rijopleidingstraject gaan ontwikkelen, dat kan je natuurlijk wel vergelijken met het bestaande rijopleidingstraject. En laten we er dan ook een 10-daagse cursus tegenover zetten. Dat kunnen we wel onderzoeken.
Maar dat je dus drie groepen vergelijkt. De mensen die nu de traditionele rijlessen volgen of hebben gevolgd. De mensen die een 10-daagse cursus volgen.
Gaan volgen, want ik zou ze dan random willen toewijzen aan de groepen. Maar ja, je hebt je terecht punt, want het gaat me veel geld kosten. En ja, is dat niet geldklopperij? Levert het ook wel wat op? Maar ik denk dat het ook geldklopperij is als jij geld betaalt voor een 10-daagse cursus. En jij denkt dat mijn dochter is veilig de weg op. En het blijkt dat het helemaal geen goede rijopleiding is. Dus dat ze wel slaagt voor de examen. Maar ze leert niet veilig rijden als met een andere opleiding. Ja. Dat is net zo goed geldklopperij, denk ik.
We hebben het nu steeds gehad over de leerlingen die tot veilige automobilisten moeten worden opgeleid. Zo'n rijopleiding zoals jij die beschrijft met de hogere ordevaardigheden erin, die zal ook om andere vaardigheden van de instructeur vragen.
Ja, klopt.
Moet ook de opleiding voor rijinstructeurs dan daarmee uitgebreid worden?
Ja, ik denk dat het willen toepassen en het willen aanleren van die hogere orde vaardigheden, dat dat wel vraagt om een stukje maatwerk vanaf van een instructeur. Dus je zal moeten inspelen op elke individuele leerling en moeten kijken hoe je hen daarin kan ondersteunen. En ik denk dat het daarbij wel belangrijk is dat voor elke rijschool met instructeurs geldt dat zij weten hoe ze dit moeten doen en dat er een bepaalde maatstaf is waar zij ook aan moeten voldoen wat dat betreft. Dus ja, ik zou denken dat dat wel pleit voor een bepaalde professionalisering.
We zouden nog terugkomen op de slipcursus. Die moeten we niet vergeten. Die mag er niet tussendoor slippen. Want in jouw rapport zeg je dat het belangrijk is dat leerlingen de negatieve gevolgen van de risico's zouden moeten ervaren. Tegelijkertijd meen ik me te herinneren dat SWOF meermaals heeft gezegd, nou, het volgen van een slipcursus, dat is misschien niet echt aan te bevelen.
Ja, ik kan er wel iets op zeggen. Misschien kan Saskia aanvullen. Ja. Ik heb het idee dat bij een slipcursus jongeren misschien wel het idee kunnen krijgen dat zij weten hoe ze zo'n bepaalde situatie, hoe ze daar controle over hebben. En daardoor het idee kunnen krijgen dat ze inderdaad met slechte weersomstandigheden de weg op kunnen. Nou ja, vergelijk dat even met bijvoorbeeld drankgebruik. Wij zouden willen dat je jongeren bewust maakt van wat drank met drank oprijden doet. Maar je wil niet stimuleren dat ze dat gaan doen en dat ze denken, oh, ik heb nu geleerd hoe ik met drank op kan rijden. Dus ik kan dit nu. Mm-hmm. Dus ik heb het idee dat daar de nuance in ligt, dat je wil dat ze het ervaren, maar dat ze daardoor het willen voorkomen.
Saskia?
Ja, ik had ongeveer hetzelfde antwoord. Want er zijn slipcursussen die precies dit doel hebben. Wij willen jongeren laten ervaren wat de risico's zijn. Mm-hmm. Als het nat is en je raakt in een slip, dat is best wel eng de eerste keer. Ervaar dat maar. En dan hopen we dat je langzamer gaat rijden in het vervolg. Dus zijn cursussen die dit doen en die werken ook beter dan de traditionele slipcursussen. Het is alleen wel een groot risico. Want zelfs als je doelstelling is alleen ervaren, zijn er heel veel mensen die aan een slipcursus meedoen en toch het idee hebben, ik ga leren slippen. En dat moet je voorkomen. En zelfs als het niet je doel is, ik ben een keer een mystery guest geweest bij een slipcursus om hem te beoordelen. En die had echt alle goede doelstellingen. We hebben ook niks geleerd. We zijn een aantal keer in een slip geraakt. Ik vond het doodeng trouwens. En bij de lunch hoor ik overal om me heen, oh, wat fijn dat we straks kunnen slippen, dat we straks kunnen slippen. Dus zelfs als je het al is je doelstelling correct, let heel goed op hoe het uitpakt. En wat ook wel een probleem is, denk ik, een slipcursus die alleen maar een ervaring wil meegeven, maar niks aanleert, verkoopt ook heel slecht. Want je verkooppraatje is, kom bij ons ervaren, maar je leert er helemaal niks van. En daarom denk ik dat bij het verkopen van een slipcursus al die hele beeldvorming, dat het al misgaat, dat het al bijdraagt aan het idee, ik ga leren slippen. En ja, dat is slippen is iets wat je eigenlijk niet kan leren. Als je kan op zo'n baan best wel die auto onder controle houden, maar je kan nooit de omstandigheid simuleren dat iets plotseling gebeurt. Je raakt plotseling in de slip, allemaal auto's om je heen. Als dat gebeurt, zijn we allemaal toch net mensen. dan doen we onze ogen dicht en voet gaat op de rem en je kijkt, je ziet niks meer. Dan ga je echt niet nadenken aan wat je geleerd hebt op een slipcursus 8,5 jaar geleden. Daar hebben we geen tijd voor om dat terug te halen dan.
Ik zie de reacties op deze uitspraak al binnenkomen van de mensen die vinden dat ze het wel allemaal heel goed kunnen. Maar goed, dat gaan we zien.
Moet ik daarop reageren? Of ga je...
Ja, natuurlijk.
Ja, dat laat ook precies het risico zien. Hè? Al die mensen die denken, ik kan dit wel. Maar ja, jongens, we zijn echt mensen. Dit is mensenwerk. En in een panieksituatie kan bijna niemand reageren zoals die wil. Dan ga je echt terug naar je, het wordt wel eens genoemd, het reptiele brein. Dan is het standje overleven, freeze, fight. En ja, dan kan je niet meer terugvallen op wat je aangeleerd hebt in één dag.
Michelle, je hebt met dit rapport, laten we weer realistisch zijn, niet de ideale rijopleiding geschetst die zo één op één kan worden overgenomen. Wat verwachten jullie allebei wat hiermee gaat gebeuren? Er ligt natuurlijk het rapport van Roemer, die naar het hele opleidingstraject kijkt.
Ja, ik denk dat over de breedte dit een bevestiging is dat in het rapport van Roemer echt goede elementen staan. En volgens mij zijn ze in dat traject heel erg bezig met wat is praktisch haalbaar. En dan kom je ook weer aan die proportionaliteit waar we het eerder over hadden. Levert de verwachte verbetering aan veiligheid, weegt dat voldoende op tegen de extra kosten en hoe hoog zijn die kosten? Ja. Dus ik verwacht dat dat iets is waar we met z'n allen, waar de politiek zich over moet buigen ook. Is het praktisch haalbaar en hoe stijgen de kosten mee en is dat proportioneel?
Ja, ik denk ook vooral een stukje, ja, misschien wel een didactische bewustzijn creëren over bepaalde zaken. Of dat je in ieder geval iets mee wil geven in de zin van, dit zijn wel onderwerpen die aandacht verdienen, dus ik denk dat daarbij stilstaan al een heel groot iets is. Dat al een bijdrage kan hebben in die zin.
Oké, helder. Dank je wel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel erg benieuwd naar, als deze podcast online staat, welke reacties we krijgen. En vooral ook, denk ik wel, vanuit de rijschoolbaan. Maar we gaan het zien. Michelle, dank je wel voor het gesprek. Saskia, ook bedankt. We weten dat het rapport natuurlijk geen blauwdruk oplevert voor de ideale rijopleiding. Maar laten we hopen dat het wel bijdraagt aan het steeds verder verbeteren van de rijopleidingen in Nederland. Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees dan het rapport op swof.nl. En wilt u reageren? Dat kan op swof.nl/podcast.